want mijn tijden zijn in uw hand. Als ik dat gewoon zo voor u vertaal in onze spreektaal, heren, wat kan ik me toch bezorgd maken voor niks? Want het ligt vast in uw hand, o Heer. Als ik dat nou eens besefte in een panieksituatie, dan zou er veel rust kunnen komen. Ons vertrouwen is niet op onszelf, niet op mensen, maar mijn tijden zijn in uw hand. Dat wil zeggen, hij weet mijn tijd van mijn geboorte en weet de tijd van mijn sterven. En dat kan ik niet ontlopen, zowel die geboorte niet als dat sterven. Het ligt in zijn hand. Geen seconde te vroeg. En geen seconde, geen duizend seconden te laat. Mag ik me realiseren overal waar ik ben? Wat zouden er dan voor mensen die bang zijn voor de dood, wat zou er een hoop kunnen wegvallen? Wat zou er een hoop kunnen wegvallen voor mensen die bang zijn voor het leven? Mijn tijden zijn in uw hand, dat maakt u uit, o Heer. Alles maakt u uit, o Heer. Ik vertrouw dat u bezig bent om alles te brengen onder de voeten van Vader en daarom moet het zo zijn. Dat is die rust die ik bedoel, die alleen al in die titel zit, hè, omdat het een woord is uit de psalm. We zijn zo nerveus, hè, we raken zo gauw in paniek, we zijn zo gauw het zicht kwijt. We kijken zo gauw om ons heen op de dingen die wankel zijn. David was door de Heilige Geest geïnspireerd en die keek heel anders. Mijn tijden zijn in uw hand. Gij zijt mijn vesting, gij zijt mijn rots. Eigenlijk komt er dan achter, waar zal ik dan bang voor zijn? Dat is de ondergrond. Wat maak ik me toch druk, waar ben ik mee bezig? Waar jaag ik naar? Hoe komt het toch dat ik jaag? De Bijbelstudie begint met, soms is er zoveel nood. Nood. Dat woordje zou ik onderstrepen als ik u was. U hoeft niet te doen wat ik doe, ik heb er een uitroepteken achter gezet, maar dat komt omdat ik nogal eens tegen iets aanloop. Wat is er veel nood? Verschrikkelijk veel. Wat is nood? Gewoon taalkundig, waar moet je dan aan denken? Dat zou u kunnen zetten als u dat wil. Ik vind dat toerusting, hè, dan weet je waar je over praat. Hè? Je zou het kunnen zetten op de andere bladzijde, nood, en dan zet je er een isje achter, een is gelijktekentje. En dan krijg je vier verklaringtjes voor nood. Mijn tijden zijn in uw hand en wat is nood? Gewoon taalkundig. Nou, een omschrijving daarvan. 1. Kunt u bij nood denken aan dwang der omstandigheden. De omstandigheden brengen je in de klem. Je hebt het niet gezocht of misschien zocht je het zelf. Maar ineens is het er. Of het is er misschien al jaren. Dat is nood. Je zou kunnen zeggen, een beetje te verklaren. De nood heeft hem gedrongen, zeg je dan. Omstandigheden drijven. De nood heeft hem gedrongen. Dat is de dwang der omstandigheden. 2. Als je hoort, er is veel nood, dan kan je ook denken aan benauwdheid, gevaar. Je kan zelfs lijden aan ademnood, omdat je het zo benauwd hebt van binnen. Daar hebben ze tegenwoordig mooie woorden voor, hoor. In een plastic zakje blazen of zo heet dat dan. Maar nood kan dus zijn benauwdheid, comma, gevaar. Dat is het tweede waar je aan kan denken, taalkundig aan het woord nood. 3. Gevaar van iets. Of een kwade kans. En ten vierde, maar dat heb ik veranderd. Ik had, maar ik ben bang dat u de comma's niet hoort, omdat u niet meer zo gewend bent om te schrijven, na zoveel jaren. Maar ik had noodzakelijk, comma, behoefte. Maar ik denk, dan maar schrijven ze noodzakelijke behoefte. En dat is een hoge nood soms, dat is waar. Maar dat bedoelde ik dus niet. Maar ik bedoelde, ik heb veranderd in iets nodig. Behoefte aan iets hebben. En als je dat dan niet hebt, dan heb je gebrek aan iets. En dat is nood. Bij 1 zou u 1a kunnen zetten. Maar dat is alleen maar om uw gedachten te bepalen. Bij zo'n woord, hè. Bij 1 zou u kunnen zetten, nou, er is wel wat aan te doen hoor, want door de dwang der omstandigheden, dat pakken we niet hoor. Dan maken we van de nood een deugd natuurlijk. Snap je? Gaat lang in een tent wonen of zo. Als het huis al gebrand is, maak van de nood een deugd, gaan fijn kamperen. Zoiets, hè? En bij 2 bedoelde ik met benauwdheid en gevaar. Kunt u 2a schrijven eronder? Dan denk ik aan een schip in nood. En daarom is het natuurlijk ook te brengen op ons levensscheepje. Denk erom dat de zee hoog kan lopen. En bij 3 had ik gezegd, gevaar van iets of kwade kans, dan kan je zeggen, nou, geen nood hebben, geen gevaar lopen. Ik heb geen nood. Geen nood, maak je geen zorgen, je loopt geen gevaar. En bij 4 is het noodzakelijke levensbehoefte, hè? Dat is, dan is nood gebrek eraan. Dat was even wat taalkundig zo bij het woord nood. Want de Bijbelstudie gaat voor een groot gedeelte over nood. En ik denk over dat 4e punt, gebrek hebben aan iets. Namelijk aan tijd. Tijd, nood. Daar gaat de Bijbelstudie om. Wij hebben allemaal tijd, nood. De Bijbelstudie maakt heel erg duidelijk hoe dat komt. Het lijkt wel of het jagen steeds sneller gaat. We hebben vliegtuigen uitgevonden, we kunnen de vliegtuigen niet bijhouden. Dacht ik toen Gerrit zo zag zitten even. Soms is er zoveel nood. En het zijn sterke schouders die zoveel nood kunnen dragen. En meestal drukt de last zo zwaar dat een mens in nood er diep onder gebukt gaat. Daar heb ik iets bij gezet, omdat ik dat vaak meemaakte. Een mens in nood. Een mens die zich in gevaar voelt. Een mens die door de dwang der omstandigheden, die mens verliest het zicht op de zaak. Dat wordt zwart, dat wordt duister. Dat is een verschrikkelijke situatie, weet u dat? Dan is er geen lichtpuntje meer. En dan gaat een mens vanzelf denken, ik kan er niet meer tegenop, ik maak er een eind aan. Dat is een hele menselijke gedachte. Dat is namelijk wat in ons alle knieën zit, dat is vluchten, ook al weet je dat het geen oplossing is. Maar als de vlucht, dan wordt de druk zo zwaar, dat alles zwart lijkt. En dat kan door de omstandigheden. Het kan ook zijn dat je jezelf erin brengt. Jonge mensen brengen dikwijls zichzelf erin. Oudere mensen ook. Ik geloof dat je goed bewust moet zijn dat een mens in allereerste plaats zijn eigen duivel is. Snap je? Er zijn een heleboel mensen die denken aan alle mogelijke duivelse machten op hun pad, maar ze zijn vaak hun eigen duivel. Ze maken zichzelf in de war. Ze trekken geen rechte lijnen. En rechte lijnen, dat bedoel ik niet dat ze de wet van Mozes hanteren, maar ik bedoel dat ze gewoon het woord van God voor ons, voor de gemeente bedoeld, laten spreken. Als u dat doet in zaken van het huwelijk, dan komt het huwelijk nooit in gevaar. En dan wordt het nooit zo zwart dat het geen vreugde meer is, maar een hel. Doe mensen zelf. Je kan ook jezelf in nood brengen. Je moet daar maar een kanttekeningetje bij maken, moet u er maar zo bedenken zo. Moet u ook maar eens terugkijken, eerlijk, gewoon eerlijk, voor de Heer terugkijken op uw leven. We zijn altijd geneigd om de omstandigheden de schuld te geven, maar heel dikwijls zijn we het zelf hoor, die ons in die omstandigheden brengen. En dan kunnen er, als je in zo'n situatie verzeild raakt, kunnen er gemakkelijk spanningen ontstaan in het gezin, onder collega's of met superieuren. Nou, en dan is de cirkel is dan aan het draaien. Door die spanningen, door die onvrede van binnen, roep je onvrede op van buiten. Het wordt steeds erger. Dan schop je tegen alles, behalve tegen jezelf vaak. Maar misschien, is toch niet waar de Bijbelstudie over gaat hoor. Maar misschien drukt er geen last zo zwaar op ons. En drukt ons zo terneer als tijd. Nood. Dat zou een bitter woord zijn, maar ik bedoel het gebrek aan tijd. Als tijdnood. U zou de nood boven kunnen zetten, een kleine accolade. Want beide woorden zijn bedoeld. Het is een gebrek aan tijd. Dat komt omdat de klok gaat zo door en we kunnen hem niet stilhouden. Wij hebben niet de tijd, maar de tijd heeft ons. Dat wordt ermee bedoeld. En feitelijk is dat de grote nood van de mens. Dat is een omstandigheid die hem dringt, die hem dwingt. Zou dit altijd zo geweest zijn? Zou er niet ooit een periode geweest zijn dat er tijd niet tekort was, maar in overvloed was? Beslist. Want als het menselijk geslacht niet ooit een periode zou hebben gekend waarin het tijd in overvloed had, dan zou tijdgebrek, tijdnood, nauwelijks merkbaar voor hen zijn geweest. Dat is een hele wonderlijke zaak, dat is zo. Als er iets is geweest en we hebben het niet meer, dan missen we het. Dan missen we het. En omdat we in die vreselijke tijdnood zitten, allemaal, iedere dag ouder wordend, het niet tegen kunnen houden, op weg naar, en dan innerlijk willen leven, dan hebben we het conflict. Nog willen trouwen, nog kinderen willen krijgen, nog enzovoort, nog een huis, nog een baan, nog een betere baan. Als een mens niet een keer tijd in overvloed zou hebben gehad, dan zou dit niet missen. Dat er nu geen tijd meer in overvloed is, maar toegemeten tijd is. Dan kan je denken, die periode, kan je er misschien een klein beetje bijzetten, kan je denken natuurlijk aan de schepping van de mens. Toen was het misschien zo'n periode van tijd in overvloed. Ik denk het zeker. Dan staat er ook beslist, het moet een periode geweest zijn dat tijd er gewoon in overvloed was. Je zou ook kunnen zeggen, maar dat is beperkt, dat weet ik wel, maar moet u eens overdenken. Ik wil alleen maar wat gedachten losmaken. Een kindje, een babytje, die heeft tijd in overvloed. Die weet helemaal niet van klokgekken. Kinderen ook niet, kinderen. Als kind had ik het idee dat een dag, dat was helemaal zonder eind, ooit. En dan op een gegeven moment werd het donker, moest binnenkomen, maar dat was een eeuwigheid, was dat geweest. En dan zei je nou al. En dan mocht je nog 5 minuten, was weer een eeuwigheid. Kon je nog een heleboel doen. En als de lantaarns eraan gingen, dan moest je. Dan was het over. Een kind leeft zonder klok. Een kind leeft in zo'n tijd in overvloed. Zo gauw als wij ze leren klok kijken. En als de schooljuf zegt dat ze met de bel moeten binnen zijn, dan gaan we dat kind dringen. Dringen naar tijdnood. Als hij dan wat groter wordt, heeft hij nergens geen tijd meer voor. Zelfs niet voor bijbellezen. Wij kunnen telkens slechts aan het verlies van iets meten wat wij tevoren bezaten. Dat is een hele wonderlijke zaak. Moet u er eens bij zetten. Je zou er eigenlijk bij kunnen zeggen, maar dat slaat dan niet op u, maar op mij. Dat komt gewoon omdat we zulke ondankbare honden zijn. Snap je? Ik heb 2 honden. Ik weet hoe ondankbaar ze zijn. Ruk het kaakje uit je hand, zeg nooit dank u wel. Kijk er geen eens om. Kijk alleen weer naar je handen als ze het op hebben. Dat lijken haast mensen. Als we iets hebben, ik denk het altijd als ik hoor bidden. Heer, dank u wel dat ik zo gezond ben. Ik denk, oh, die is pas ziek geweest. Want anders hoor ik het nooit bidden. Als hij altijd gezond is, maar pas aan zijn rug had. En nou zegt de Heer, dank u wel dat ik zo gezond ben. Als we het kwijt zijn, weten we ineens wat we hadden. Dat is een verschrikkelijke zaak. Toen Adam uit de hof ging, ging hij verlangen naar God. Wou hij terug. En dan 70 slagstaten geloof ik, dan riep men weer de naam des Heren aan. Mijn mensen zijn heel eigenaardig. Al die rijkdom die we bezitten zien we helemaal niet. Al dat comfort zien we helemaal niet. Zo gauw we in een vakantiehuisje komen, weten we ineens hoe fijn het is om weer terug naar huis te mogen. En dat huis zijn we uitgevlucht naar zo'n vakantiehok. Vroeger gingen wij altijd met vakantie in een kippenhok, geloof ik was dat. Vervelen we. Ze hebben nou een bungalow, die mensen. Zolang wij in het bezit van iets zijn, weten we het maar moeilijk op waarde te schatten. Als de zon schijnt, dan is dat bijna vanzelfsprekend. Niet in Holland hoor, bedoel ik. Maar Holland zeggen we elkaar, joh, de zon schijnt. Maar normaal gesproken, weet je wel. Maar als de zon achter de avondwolken verdwijnt, wordt het ineens duidelijk wat wij door het ondergaande hemellicht nu missen. We drijven natuurlijk straatlantaarns aan, maar we hebben ook nog een tijd gehad dat we niet aan mochten. Dat was in de verduisteringstijd. Dat was een hele gezellige tijd als je verkering had, denk ik. Maar daar was ik toen te jong voor. Maar dan liep je zo met je handen zo vooruit zo, want je dacht, je moet ergens een lantaarnpaal staan of een stoepje. Voelde je met je voet steeds. En dan dacht je dat je de straat kende en je brak je nek. Je wist ineens hoe fijn het was als het volle maan was. Maar dan kwamen de vliegers, vond je ook niet fijn. Als je iets mist, dan ga je de waarde ervan zien. Dat is gewoon zo. Dat is een mens. Terwijl als je het bezit, dan dank je er niet voor. Dan is het gewoon. De nacht, dat is een gouden regel hoor die daar staat, maakt ineens dat duidelijk. De nacht maakt de dag voor ons belangrijk. De eenzaamheid maakt dat de gemeenschappelijkheid ineens waarde krijgt. Zo is het ook met verdriet. Want verdriet maakt voor ons de blijdschap belangrijk. Zo gauw je in een verdrietige periode zit, dan krijg je dat gevoel, dat zeg je ook. Ik zou wel weer eens willen lachen. Uitroepteken. Denk ik wel eens. Als er weinig te lachen is, zou wel weer eens willen lachen. Gewoon zo ontspannen, zo blij, zo zorgeloos. Daar verlang je daarnaar. Dat verlang je altijd op de momenten dat je het niet hebt. En zo is het ook met de tijd. Toen we de tijd niet meer hadden, toen kwamen we in nood. In tijdnood. Toen kregen we haast. Toen ging de klok lopen. Toen werden we aanmächtig. Want we konden die klok niet bijhouden. En dat in een steeds opjagender tempo. Steeds efficiënter denken. Steeds harder vooruit en steeds minder tijd hebben. Denk je, als je loopt, weet je wel, denk je, had ik maar een fiets? Nee, dat ging veel sneller. Als je fiets hebt, denk je, wat is dat nou? Als ik een brommer had, dan... Daarna komt die auto. En ja, daarna het vliegtuig voor enkele personen die hoog geplaatst zijn. En voor meneer De Vries. Die had een helikopter. En die kon met de helikopter. Kon die bij de slager een pond biefstuk halen. En dan zei hij, het mag niet te duur zijn, snijd een stukje er maar af, slager. Want anders wordt het te veel. Dan kwam hij met de helikopter, maar ja, die helikopter die was voor rekening met RSV. En die biefstuk voor hem. Zo is het ook met de tijd. Adam en Eva hadden alle tijd, ontzettend. Dat kun je niet voorstellen. Die zei niet van, ga nou van mijn schoot af, want ik moet aardappelen schillen. Zo ging dat gewoon. Ze hadden gewoon alle tijd gewoon voor elkaar. Ze zei niet, je bent nooit thuis, iedere avond weg. Zei ze niet. Ze hadden gewoon tijd voor elkaar. Ze hadden alle tijd. Adam was ook niet weg te slaan bij Eva. En Eva niet bij Adam. Ze wisten beslist niets van tijdgebrek. Van tijdnood. En omdat ze geen tijdnood hadden, hadden ze ook geen ademnood. Snap je? Ze liepen gewoon heerlijk vrij te spartelen. En speelden schuilen achter de bomen. Men hoeft maar het verhaal over de Hof van Eden. Eden moeten we onderstrepen. Eden kan je op twee manieren kan je dat vertalen, hè? Dat woord, dat kan Eden betekenen en het kan luxe betekenen, weelde. Dan zou je dus kunnen vertalen de Hof van Weelde. En dan mag je denken aan die overdaad van schepping waarin de Here de mens zette. Waarom zeg ik dat zo uitdrukkelijk? Omdat in Ezechiël 28... wordt altijd gebruikt voor de gevallen engel te verklaren. Want die was dan in de Hof van Eden. Maar het gaat over de koning van Tyrus en die leefde in Weelde. Datzelfde woord. En die koning van Tyrus is voor immer verdwenen. De Satan niet. Die kijkt nog steeds met een horentje om de hoek. Dus Eden mag u ook vertalen met wilde en dan druk het ook ineens uit dat wat was. Men hoeft maar het verhaal over de Hof van Eden bevooroordeeld te lezen om te ontdekken dat het die uit stilte geboren rust uitademt. Ik heb altijd net gevoel en wil ik niet overdrijven, misschien voelen u het helemaal niet, dat kan toch. Maar als u het leest, dan is het net of het stilstaat. Heb ik altijd gevoel. Heb je dat wel eens gelezen, als u dat scheppingsverhaal iets van leest? Heb ik net gevoel stilstaat. Dat er dan denk ik aan Genesis 2, vers 4, hè. Dan gaat het over dat, niet wat de Heere gedaan heeft, maar wat volgt, hè. Dat leest men altijd verkeerd, hè. Dan laat men het vierde vers, laat men slaan op het vorige, maar het is op het volgende. Want er staat niet, dit is de geschiedenis, maar er staat, dit is de toledood. En als u op Torus in Po zit, dan heeft u dat al veranderd. Dat is de geschiedenis met de geslachten. En dat gaat hij dan vertellen. Niet, dat is de eerste bladzij van Genesis geweest. Maar hier komt de geschiedenis met de geslachten van Adam. Tot Noach. Dat is de toledood, staat er. Er staat niet, slaat terug op het voorgaande, maar het slaat op wat gaat volgen. Dit is de toledood, geslachtslijnen met hun geschiedenis, die volgt. Niet die geweest is. Men leest dat fout. Dit is de toledood van de hemel en de aarde toen zij geschapen werden, ten tijde dat de Heere God aarde en hemel maakte. Er was nog geen veld, geen enkel veldgewas op de aarde. En er was nog geen enkel kruid des velds uitgesproten. Want de Heere God had het niet op de aarde doen regenen. En er was geen mens om de aardbodem te bewerken. Maar een damp steeg op uit de aarde en bevochtigde de gehele aardbodem. Toen formeerde de Heere God de mens van stof uit de aardbodem. Eigenlijk staat er de bovenste laag van de aarde, kunnen we niet vertalen. De mens is opgebouwd uit dezelfde element als de bovenste laag van de aarde. En blies de adem, de levensadem, levens, het is echt meervoud, levensadem, adem terug tot God, adem en geest is hetzelfde woord. Al die mensen die leven, meervoud staat daar, levensadem. En de Heere God, de mens van stof uit de aardbodem, en blies de levensadem in zijn neus, alzo werd de mens tot een levende ziel. En dan zo in het 15e vers, en de Heere God nam de mens en plaatste hem in de hof van Eden om die te bewerken en te bewaren. En de Heere God legde de mens het gebod op, van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten, maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult ge niet eten, want ten dagen dat ge daarvan eet, zult ge voorzeker sterven. Zult gij tot sterven stervend zijn, is de juiste vertaling daarvan. En de Heere God zeide, het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken die bij hem past. En de Heere God formeerde uit de aardbodem al het gedierte des velds en al het gevolgte des hemels. Ook bracht hij het tot de mens, om te zien hoe deze het noemen zou. Als je iets noemt, dan is iets aanspreekbaar. Als je iets een naam geeft, dan ben je daarvan de meerdere. De Heere zette de mens als kroon der schepping neer. En hij mocht namen geven. Het was hem allemaal ondergeschikt. En zoals de mens het noemen zou, zo zou het heten. En de mens gaf namen aan al dat vee, aan het gevolgde des hemels en aan al het gedierte des velds. Maar voor zichzelf vond hij geen hulp die bij hem paste. En toen deed de Heere God een diepe slaap op de mens vallen. En terwijl deze sliep, het leek op een doodslaap, hè, datzelfde woord
staat daar, hè, een diepe slaap, hè. Een diepe slaap, ik denk dat het ook terugkomt, ik denk dat, ik zeg het niet dus, hè. Ik denk dat het terugkomt bij Abraham. Als God een verbond gaat sluiten met Abraham in Genesis 15, dan valt diezelfde diepe slaap op Abraham. Als hij de roofvogels heeft weggejaagd van de doormiddengehaakte offers. En als de Heere dan de toekomst van zijn volk tegen gaat zeggen. En er viel op Adam een diepe slaap. Het doet denken aan de dagen dat de Heere dood is. En ten derde dagen staat hij op. Het was een diepe slaap. We mogen dood geen slaap noemen, dan ben je een ketter. Dat mag niet. De Heer Jezus noemde de dood een slaap. En dat willen ze niet horen. Het dochtertje van je Iris was dood. En de vrouwen die erbij zaten te wenen wisten dat. En Jezus zei, ga weg, het kind slaapt. En ze lachten hem uit. Jezus noemde de dood slaap. Lazarus, mijn vriend, slaapt. O Heere, dan wordt hij gauw beter, dat is goed voor hem. Hadden die discipelen gedacht, want hij was ziek. En hij zei, je begrijpt me niet, hij is dood. Jezus noemt de dood een slaap. Daarom is het nog niet zo gek om te zetten op een grafsteen, rust zacht. Voelt er niks van, maar toch zacht. Het is toch een slaap. Job, ook een ketter. Tenminste, naar de vrome mens. Want hij zei dat hij liever dood was, dan zou ik slapen in het stof, zei hij. Direct als je spreekt over verzoening en de God tot zijn doel komt met ieder mens, zegt ze direct, oh, de dood, dat is dan zeker de zielenslaap, zeggen ze dan gelijk. Is Jezus een ketter? Hij zei twee keer dat de dood een slaap was. Is Job een ketter? Daarom ben u ook geen ketter als u weet dat het een onbewuste staat is waarin geen overleg, geen werk, geen niets meer is. Geen weten, tot de opstanding, dat is de dood. 21ste vers, toen deed de Heere God een diepe slaap op de mens vallen. De mens tweeslachtig, hè? Dubbelgeslachtig. De mens. En terwijl deze sliep, nam hij een van zijn tzlo, T-Z-L-O. Moet u er beslist bij zetten, heeft u al gedaan bij de Bijbelstudie 1 en 1 is 1. Eén man, één vrouw is één mens. Heb ik u verteld dat rib, dat woordje tzlo, T-Z-L-O, dat wordt 40 keer, komt dat voor in de Bijbel. En wordt maar één keer als rib vertaald, bij mijn weten. Maar het heeft te maken met een holte. Ik heb u toen gezegd bij die Bijbelstudie, hè, een cel. Als het ware de organen, cellen. Nam hij een van zijn, niet ribben, maar tzlo. En sloot haar plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde die tzlo, die hij uit de mens genomen had. Het vrouwelijke gedeelte, cellen, organen, zegt broeder nog zelfs. Maar ik durf dat niet na te zeggen. Bouwde hij tot een vrouw en hij bracht haar tot de mens. En toen zeide de mens, dit is nu eindelijk been van mijn gebeenten en vlees van mijn vlees. Deze zal mannelijk vrouwtje eten. Dat vind ik heerlijk, mannin. Ja, heerlijk is dat, hè. Omdat ze uit de man genomen is, zusters, zal u het nooit vergeten. Daarom, zusters, zal een man... Oh nee, broeders dus. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en ze zullen één vlees worden. En zolang die vader en moeder nog niet verlaten heeft, moet hij maar niet één vlees worden. Dan brengt hij zichzelf in de problemen. Dan zijn het niet de omstandigheden die ons dringen, maar dan zijn wij die dringen. En ze maken de omstandigheden moeilijk. Vandaar dat we dit zo'n fijn vers vinden. Daarom zal een man... zijn vader en zijn moeder verlaten, dan vliegt hij het nest uit en dan is het hem gegund om een nest te bouwen. Nou, een nestje. En ze zullen tot één mens zijn. Dan zijn ze weer compleet. genomen uit de mens, die tegenover hem, en dat weer teruggebracht. Dat is compleet. En ze waren beide naakt, de mens en zijn vrouw, maar ze schaamden zich voor elkander niet. En tegenwoordig schamen ze zich nog niet als ze op het naaktstrand liggen. Enzovoort, maar ze vergeten dat er wat tussen ligt. Daar ligt namelijk de zondeval, de zonde tussen. En om de naaktheid van de mens te bedekken, moest er een sterven. De Heer bedekt dadelijk de naaktheid als die wel een rol gaat spelen. Zo gauw als ze gezondigd hebben, bedekt de Heer met vellen van dieren. Dan moet er bloed gestort worden om de mens te bedekken. En heden ten dagen legt de mens een bedekking af. Dat is helemaal in. Je bent een ontzettende suffert als je dat niet doet. Het is een goddeloze zaak in onze goddeloze tijd. Men slaat de zonde over. Er moest er één sterven om de mens te kunnen bedekken in zijn naaktheid, waarin hij zichzelf veroordeeld had ten dode. En dat wordt opgeheven door meneer Uiterbroek. Nee, hij heet niet Uiterbroek. Hij wil Uiterbroek. Maar hij heet de Broek. Nou, ik denk Jach in het wel weet. Hoe heet hij, Jach? Hè? Broekstra heet hij, ja. Van de snel groeiende volleybalclub in Nederland. Bloot sla dood. En ze vergeten de zonde. Dat is de intense tragiek op alle stranden straks. Kan een christen daar naturistisch liggen of zo? Ik dacht het niet, maar christenen kunnen veel. Veel. Hebben ook christelijke geitenfokverenigingen opgericht. Alleen komt er geen christen uit, maar geiten. Waar ik mee bezig was is, als je het scheppingsverhaal leest, dan ademt dat een handelen gods met de mens. Een dampsteeg op. Het is allemaal zo zuiver. Het is zo enorm. Het is de mens die slaapt. En het is de Heere die de partner tegenover hem zet. Toen was er tijd in overvloed. Een geweldig tijd voor elkaar hebben. Dat wilde ik u laten horen, omdat de stencil dat zegt. We gaan terug naar stencil. Tweede linia, op bladzijde 2. Toch komen we al lezend ook bij de plaats, als je Genesis 3 gaat lezen, die een omkeer betekent. Dan is het gedaan met de rust, dan komt het sterven. Doet zijn intrede. Ja, men zou kunnen spreken, niet van een omkeer, maar van een aardverschuiving. Ineens komt er vlucht, arbeid, en niet het hele revenue meer krijgen, maar arbeid met moeite. En de aarde zal zijn vrucht niet meer volledig opbrengen. Dat was Gods antwoord. Er komt onrust. Voor het eerst is de mens bang. Waar komen angsten vandaan? Ja, niet bij u, maar in het algemeen gesproken. In de Bijbel wordt er voor het eerst gesproken over Adam die zich verbergt voor God. Als die gezondigd heeft, dan komt de angst. Een heleboel angsten bij mensen komt omdat ze bang zijn voor God. Ze kunnen aan de wet niet voldoen, ze hebben de wet overtreden, dat weten ze heel goed. Niet één keer, niet twee keer, maar miljoenenvoudig. En ze hebben een God die dan verdoemt. En daarin wortelen de diepste angsten. Daarom is ook de genezing van die angsten is in 1 Johannes 4 vers 12 tot 17. De volmaakte liefde drijft de vrees uit. Wanneer is de liefde volmaakt geworden? Toen er één uw dood stierf en voor u opstond. Dat heeft alles met opstanding te maken, dat kunt u in de eerste vers lezen. De volmaakte liefde drijft de vrees uit. En ik zal u zeggen, dat zegt Johannes, maar die volmaakte liefde gaat u veel beter begrijpen nog bij Paulus. In dat geweldige, in dat weten verzoend te zijn met God, niet door mijn werken, maar door zijn volbrachte werk. Het stoelt dan op hetzelfde als Johannes aanduidt, dat daardoor kunnen angsten wegvallen in een mensenleven. We houden onze tekorten, maar hij ziet ons dood. Hij ziet ons als de zoon. Denk wel eens, zijn we met kindertjes bezig, hè? Je hoeft niet bang te zijn, hij zal als een muur om je heen zijn. Maar zo ligt het niet, hoor. Als je dat een kind leert, dan, ja, ik weet wel. Tuurlijk zijn fijne liedjes, doen het goed ook. Maar zo is het niet. Maar de volmaakte liefde drijft alle vrees uit. Niks te muren. Dat is het ongelooflijk moeilijke met kinderen. Een juist beeld van de Heere op te roepen. Dat is zo moeilijk, zo moeilijk. Want op een dag als het kind denkt aan een muur van Jericho of zo, dan ontdekt hij ook dat dat wel eens in kan storten. Dan blijft er niks over. Is de Heer weg. Maar volmaakte liefde drijft de vrees uit. Als je gaat ontdekken die ongelooflijke liefde voor al die mensen die het niet verdienen, die goddeloze mensen. Heb u dat nooit? Dat u zichzelf verbaast dat God van u houdt? Heb ik wel. Dat zeg ik niet zo, maar in de Bijbelstudie, dat heb ik wel. Ik heb het ook wel eens als ik om me heen kijk. Denk, hoe kan God van die mensen houden, denk ik dan? Met de grote monden, met de onbesnedenheid, met de grove zonde. Hoe kan je daar nou voor sterven? Ik begrijp dat niet. Op sommige momenten heb je het Bijbels getuigenis nodig. Eén stierf de dood van allemaal. En de volmaakte liefde drijft alle vrees uit. Ik hoef niet bang te zijn, waarom niet? Hij is mijn dood gestorven. Het gaat niet om mijn werken die altijd tekortschieten, maar het gaat om zijn volbrachte werk. Ik kan Vader in de ogen kijken. Dat is iets, hoor. Een aardverschuiving, vlucht, arbeid, onrust, ongedurigheid. En eens is het er in het woord. Ineens is er de jaloezie, de haat, de dood, het moorden. Genesis 3, mens breekt met God. Genesis 4, mens moordenaar. En de hele Bijbel blijft hij dat. Vandaag is het niet anders. Ik vind ons zo huichelachtig, weet u dat? Ik vind ons zo huichelachtig. En vorige week was dat ineens in het nieuws, dat kindje van wat ouder was dan ze zogenaamd gedacht hadden. Waar ze dan die infuus op gepleegd hadden. Meisje van 16 jaar wat zwanger was. U weet, en dat heb ik u wel eens geleerd, de meeste abortussen zijn bij jonge meisjes van 14 tot 17 jaar. Dat is bijna de helft van de abortussen, denk ik. Zal het 35% zijn. Op heel jonge leeftijd. Kind was dan toevallig een dochtertje van een huisarts. Nou, toen moest er gemoord worden. Het was een beetje te groot. Ineens alles in rep en roer. De gynaecoloog die is met vakantie gestuurd. Of zo. En de andere twee die krijgen dan alles voor de kiezen. Maar er staat er gelijk bij dat Stimezo heeft 13 abortusklinieken. Elk ziekenhuis wat een abortusvergunning had aangevraagd heeft hem ook. Ik weet niet hoeveel dat er zijn. Er waren nog 7 abortusklinieken, want ik heb altijd gehoord dat er 20 waren met een productie van 50 per dag. Dat zijn er 1000 per dag en er zitten 5 dagen in een week of misschien werken ze maar 36 uur nu. We zijn enorme hagelaars, we winden ons op en dat is terecht natuurlijk voor dat beestachtige handelen van de wetenschap. Dat is beestachtig. Maar het is nog veel beestachtiger wat de hele dag gebeurt. Daar kraait geen haan meer over. En dan hebben we het over Nederland. Zullen we het hebben over Duitsland? Zullen we het hebben over Zweden? Het is begonnen in Rusland, de abortustechniek. Zullen we het hebben over Amerika, staat New York, 1 miljoen per jaar? Japan met zijn 25 miljoen abortussen. God, wat is een mens. God, wat is een mens. kroon der schepping, een zwijn is een mens. Een zwijn, dat is een mens. Als God van mensen houdt, als je krant kijkt en als je televisie kijkt, snap je er niks van. Maar hij had de wereld lief op deze wijze dat hij zelf stierf. Om verzoening te bewerken met een mens die in de duisternis was. Geen wonder dat ze krom staan van de angst als je de daden ziet. Onvoorstelbaar, onvoorstelbaar. Ik heb een zondag gebeden in de dienst voor een gesprek wat ik maandags had. Dat is niet meer om bij te komen, weet u dat? Dat is niet meer om bij te komen. Onvoorstelbaar. Een mens in zijn God afkerigheid. Die zakt zo diep, ik weet niet of beesten zo diep gezakt zijn. Ik weet het niet. En op grond van het offer van Golgotha ziet God de mens die amen zegt als wit aan. Tjonge jongen. Er was een aardverschuiving. Dat vind ik een mooi woord. Ik vind het een mooi woord. U denkt dan aan de aarde, maar ik denk niet aan de aarde. Ik denk aan de aard. Van Bessie. En die verschoof. Jongen, wat verschoof die? Van mens werd het een onmens. Met een vroom gezicht of met een zwart gezicht, dat maakt allemaal niet uit. Het werd een onmens. En er kwam ineens een drift. Vlucht, arbeid, onrust, ongedurigheid. Kortom, we zien precies dezelfde factoren die we tegenwoordig ervaren in het dagelijks leven. Het is uit met de stilte. Uit met de stilte? Nee, ze zijn bang voor de stilte. Bang voor de stilte. Daarom kan je geen stilte meer vinden. Het volume moet volop, want dan hoef ik niet te denken. Het moet gerust zijn om me heen. Anders ontmoet ik misschien mijn God, die ik ontvlucht. Zit erin hoor. Zit er heel dik in. Het is uit met de stilte. Je kan er ook bij zetten. We zijn bang voor de stilte. U dan niet en u niet te nagesproken, maar veel wel. Maar gewoon stil zijn, stil zijn. En daarvan genieten. En gewoon bezig zijn met de Heer. Plekjes haast niet te vinden. Het is uit met de stilte, want we hebben de draagbare radio uitgevonden. En de cassette recorder en de compact disc portable. En het kleine tv'tje gaat mee. Het is uit met de vrede. Want we komen om in de onvrede. Ik kan u erboven zetten, onvrede. En het is uit met de harmonie. Disharmonie. Dat is waar, weet u dat? Alle klankkleuren die je hoort, daar zitten dissonanten in. Schelle zaken. Die zijn een uiting van iets. Van de disharmonie van binnen, weet u dat? Bij de componisten. Dat komt eruit, hè? Wat erin zit. Disharmonie. Zie je ook in kleding, zie je dat? Moet altijd op kleding letten. Kleding draag je. Dat is iets, dat is gedrag van binnen naar buiten. Dat is kleding. Slordige kleding is een slordige gelovige. Kunt u gelijk vaststellen. Dat is gewoon zo. Slordige kleding is slordig gebedsleven. Anders zou er een discipline in de kleding zitten. Hoeft u niet te geloven, dan pakt u tijdschriften of weet ik wat, neemt u modetijdschriften, oude, en bladert u maar door. Kijk maar, in welke tijd, welke kleding gedragen wordt. het ogenblik is alles oversized. Ja. Vroeger zei mijn vader dat wel eens. Hij zegt, je moet niet de grote broek aantrekken. Zei hij. Maar dan bedoelde hij iets anders natuurlijk. Hij bedoelde niet die modebroek. Maar moest ik een beetje rustig aan doen. Maar tegenwoordig is alles oversized. Hoe is dat toch gekomen? Wij behoeven daarvan niet de geschiedenis na te vertellen. Die kennen we allemaal maar al te goed. En als u hem echt wil weten, dan hoort u hem volgende week verder. We gaan beginnen met onze Bijbelstudie. Mijn tijden zijn in uw hand. Voor de derde keer. Voordat we ermee gaan beginnen, wil ik u even attenderen. En ik ben altijd bang als ik wat zeg, dat u denkt dat ik wat aan het verkopen ben. Want dat ben ik dan ook. Maar ik denk, als je nou Bijbelstudie doet, dan moet je toch minstens UR Nederlands hebben. Denk ik. UR Nederlands, dat geven we nu voor het vijfde jaar geloof ik uit. En dat volgroeit naar wat ik merk uit van alle kanten steeds meer naar een echt volslagen Bijbelstudieblad. Voorziet in grote behoeften. Waarom noem ik het? Niet opdat u abonnee zal worden, dat is uw zaak. Maar ik weet wel dat als u wil studeren, is dat een uitnemend blad. Daar kan geen ander tegenop, want het is vanuit de concordante vertaling. Wat is dan zo bijzonder dit keer eraan? Nou, dat is dat er de tweede brief aan Timotheus in staat, in concordante vertaling. Feitelijk zou u dat naast uw Bijbel moeten leggen. En u zou die verschillen moeten gaan lezen. Die vanuit concordante vertaling naar voren komen, waar de NBG vanuit een andere visie aan het vertalen is. Dat is heel veel betekenend. Dat kan u veel leren. Dat is een geweldig artikel. Er wordt ook veel tijd in besteed. En degene die daar hard aan werkt, dat is Kees Brakshoofde. Doet een stuk voorwerk. Dan gaat Andries daar 4 uur met hem over praten. En dan zegt hij, kan ik nog even bij je langskomen? Dat is dan nog 2,5 uur. Dat is 6,5 uur. Van tevoren is er 4 uur aan gewerkt om het voor elkaar te krijgen. Dat is 10,5 uur. Er zit 1 uur of 12 in of zo. En u krijgt dat zomaar opgediend. Dat is geweldig. Daar zou je wat mee kunnen doen. Dan staat er dit keer een artikeltje in Griezelen op Zolder. Dat is gewoon de moeite waard. Dat is een artikeltje wat ik van Gerde Goede heb gekregen. Dan, wat heel belangrijk is, en daar wilde ik uw aandacht op vestigen, is een uitnemend artikel. Ik kan niet anders zeggen. Op bladzijde 64 van Alfred Dekker, waarin hij uiteenzet wat je met de lexicon kan doen. En dat was dermate verhelderend. Niet als je eroverheen leest, maar dan moet je je Bijbel erbij pakken. En je moet de lexicon erbij pakken. En je moet kijken waar die je heen stuurt. Dan proef je heel even wat een enorm studiemateriaal is dat voor diegene die wil studeren. Dat is een bijzonder artikel. En ik was daar heel erg gelukkig mee. Ik denk ook, ik merk het ook in de reacties. Daarnaast hebben we dan Romeinenbrief natuurlijk. En dat is het dan zo'n beetje. Ik merk het in de reacties uit het land zo, dat men zegt, waar blijft het blad? Want het had al lang moeten verschijnen, we waren laat. En dat men prompt reageert op bestellen van lexicons. Omdat men het artikel heeft gelezen en daarmee wil gaan werken. Dat is dus buiten ons, vreemde mensen. Ik denk, ik moet het toch minstens even bij u naar voren brengen die op een toeristengroep zit. We zijn toch bezig met geweldige zaken.